Terwijl je daar nu loopt, ergens in de winderige straten van Hamburg, met nou ja, die onmiskenbare stevige bries door je haren en echt die zilte geur van de Elbe in de lucht, dan moet je echt even stilstaan bij het water om je heen.
Ja, absoluut. Gewoon even goed om je heen kijken.
Precies. Kijk naar de grachten, de rivier, de bruggen. Want, en dit is een bizar feit om deze hele verkenning mee af te trappen, je bevindt je nu dus in een stad met meer dan 2500 bruggen.
Dat is echt ongelooflijk veel, ja.
Het is niet normaal. Dat is niet zomaar een zeg maar, gezellig stukje grachtengordel. Dat is aanzienlijk meer dan Amsterdam en Venetië.
Bij elkaar opgeteld, hè?
Ja, bij elkaar opgeteld. En weet je, dat enorme aantal bruggen is geen romantische stadsplanning of zo. Het is echt de fysieke erfenis van een stad die, nou ja, al 1000 jaar in een meedogenloze strijd is verwikkeld met het water. Laten we dat vandaag eens uitpakken.
Leuk! En precies die strijd met de elementen, dat vormt echt de rode draad van wat we in deze wandeling uitdiepen. Want Hamburg is zeg maar niet groot geworden ondanks het water, maar echt doordat ze het water tot de laatste druppel hebben weten te manipuleren.
Ze hebben het echt getamed, toch?
Ja, getamed, beheerst en natuurlijk gewoon gigantisch te gelden gemaakt. Wat we in alle bronnen zien, en dan hebben we het over historische havenarchieven, tot de architectonische blauwdrukken van de nieuwste concertzalen, is een heel continu patroon.
Een patroon van steeds maar weer bouwen en aanpassen.
Het is een constant spanningsveld tussen keiharde, soms echt destructieve aanpassing aan de wereldhandel en, nou ja, het behoud van een eigen identiteit.
Oké, maar om te begrijpen hoe deze plek zich ontwikkelde tot wat ze zelf de poort naar de wereld noemen, moeten we even terug in de tijd. Terug naar de 13e eeuw toen Hamburg zich aansloot bij de Hanze. En kijk, ik hoor best vaak mensen spreken over dat Hanzeverbond alsof het een soort...
Een gezellige boel was.
Ja, een soort gezellige middeleeuwse voorloper van de Europese Unie, weet je wel? Een harmonieus vrijhandelsverdrag waar iedereen lekker beter van werd.
Oei, daar moet ik je toch echt even corrigeren.
Oh, niet dus.
Nee, echt verre van. Die vergelijking gaat echt mank. De Hanze was, nou ja, allesbehalve een diplomatieke, gezellige Europese Unie. Het was in de kern gewoon een meedogenloos kartel.
Een kartel? Wacht, serieus?
Ja, absoluut. Het was een netwerk van kooplieden dat de absolute hegemonie over de handelsroutes in de Noordzee en de Oostzee opeiste. Ze gebruikten echt geen vriendelijke verdragen om hun zin te krijgen, hoor.
Wat deden ze dan wel?
Ze gebruikten snoeiharde economische boycot. Ze blokkeerden gewoon de havens van steden die niet wilden meewerken. En ze financierden zelfs kapers.
Kapers? Je bedoelt piraten?
Ja, wat eigenlijk gewoon door de staat gesponsorde piraten waren. Die werden ingehuurd om concurrenten letterlijk uit het water te schieten.
Bizar. Dus in plaats van diplomaten met aktetassen, hadden ze zwaar bewapende koggeschepen.
Exact dat, ja.
Dat verklaart dan misschien ook waarom Hamburg zo'n extreem agressieve territoriale politiek voerde rondom die Elbe. Want de stad was in de vroege middeleeuwen, ergens rond 825, natuurlijk maar heel klein begonnen.
Ja, als de Hammerburg, een onbeduidend kasteeltje.
Precies, een kasteeltje aan de grens. Maar om dat handelsmonopolie te beschermen, gingen ze dus systematisch omliggende dorpen en eilanden opkopen of gewoon, bam, met militair vertoon annexeren. Ze moesten die toegang van de Noordzee tot aan hun eigen kades gewoon domineren.
Helemaal waar. En die drang naar dominantie over het landschap zien we nergens beter terug dan bij de St. Pauli landingsbruggen.
Oh ja, de landingsbruggen. Als je daar nu als luisteraar rondloopt, is het echt een chaos.
Een complete mierenhoop, ja.
Je bevindt je in een wespennest van forensen, toeristen, treinen, die U-baans en die typische H-dagveerboten die daar af en aan varen.
Maar wat veel mensen dus niet weten, is dat de ontstaansgeschiedenis van die specifieke plek in 1839 echt puur pragmatisch was. En behoorlijk gevaarlijk trouwens.
Hoezo gevaarlijk?
Het was origineel een aanlegplaats voor steenkool, voor de allereerste generatie stoomschepen.
Oké, steenkool. Maar waarom legden ze dat toen zo ver buiten de toenmalige stadsbebouwing? Was de stad daar gewoon nog niet?
Nee, het was vanwege het acute brandgevaar. Kijk, als je steenkool in zulke immense hoeveelheden opslaat, gaat dat broeien. Dan krijg je spontane ontbranding.
Oh, wauw.
Ja,
En dat wilde je absoluut niet in de buurt van je destijds nog deels houten stadscentrum hebben natuurlijk.
Nee, logisch. Maar nu stappen er passagiers op de boten.
Klopt. Want pas decennia later, toen het passagiersvervoer echt een vlucht nam, veranderde die functie. En dan hebben we het ook over de enorme stroom Europese emigranten die via Hamburg naar Amerika vertrokken.
Juist. En toen liepen ze tegen een enorm logistiek probleem aan, toch? Met het water.
Ja, het getij. De Elbe staat natuurlijk in open verbinding met de zee. We spreken hier in Hamburg zomaar over een getijdenverschil van 3,5 meter tussen eb en vloed.
3,5 meter, dat is inderdaad echt onwerkbaar. Ik bedoel, je kunt niet verwachten dat duizenden passagiers met van die zware koffers de ene keer comfortabel zo'n schip opstappen en een paar uur later ineens langs een soort verticale, klamme kade 3 meter omhoog moeten klimmen.
Nou ja, probeer dat maar eens met je zondagse kleren aan, hè?
Precies. Dus hoe hebben ze dat dan opgelost?
Nou, in 1907 bouwden ze gigantische drijvende pontons.
Ah, vandaar drijvend.
Ja, in plaats van een vaste stenen kade creëerden ze een gigantisch platform dat continu meebeweegt met de waterstand. Dat platform was dan weer verbonden met het vasteland door van die scharnierende bruggen.
Dat is eigenlijk een briljant staaltje ingenieurskunst. Het neutraliseert gewoon de complete onvoorspelbaarheid van die rivier.
Zeker. En die enorme drang om de natuur gewoon helemaal te onderwerpen aan de eisen van de handel, dat bereikte eind 19e eeuw echt een kookpunt. En dit brengt ons bij een nogal donker omslagpunt in de geschiedenis van Hamburg.
Oké, vertel.
Waar de stad eerst vooral het water manipuleerde, begonnen ze nu hele stukken land, inclusief de mensen die erop woonden, uit te wissen. Alles voor economische vooruitgang.
En dan hebben we het over de geboorte van de Spijgerstad, toch?
Exact. Dat gigantische pakhuizencomplex.
Ja, de Spijgerstad. Kijk, als je de foto's ziet in de bronnen, of als je er nu doorheen vaart, over die smalle grachten, de Vleten noemen ze die dan, is het alsof je een donker, gotisch sprookje binnenvaart.
Het is prachtig, dat roodbruine baksteen.
Het is schitterend, een UNESCO-werelderfgoed, gebouwd tussen 1885 en 2907. Maar, en dit lazen we dus terug in de verslagen, de schaduwzijde van deze bouw is ronduit huiveringwekkend. Want ze bouwden dit niet zomaar op een braakliggend stukje weiland buiten de stad.
Zeker niet. De Spijgerstad is knijterhard neergezet bovenop de zogenaamde Broekeilanden.
En daar woonden mensen?
Ja, en niet zo'n beetje ook. De Broekeilanden waren in die tijd een van de alleroudste en meest dichtbevolkte wijken van heel Hamburg. Er stonden letterlijk duizenden huizen uit de 17e en 18e eeuw en er woonden ruim 16.000 mensen.
16.000?
Ja. Gewoon arbeiders, ambachtslieden, families die daar zeg maar al generaties lang geworteld waren.
En die moesten gewoon weg.
Toen de stad besloot dat ze een gigantische douanevrije zone nodig hadden voor de opslag van wereldwijde handelswaar, werd er simpelweg niet onderhandeld. De hele wijk werd onteigend, letterlijk met de grond gelijk gemaakt.
Bizar. 16.000 burgers werden gewoon botweg op straat gezet.
Ja, verdreven naar de randen van de stad, zonder pardon.
Weet je, we bewonderen nu allemaal die prachtige architectuur en het is dé hotspot voor toeristen. Maar als je er een beetje objectief naar kijkt, is dit niet gewoon een extreem meedogenloze 19e-eeuwse corporate takeover?
Nou, de bronnen laten inderdaad weinig ruimte voor een andere interpretatie.
De stadsvernieuwing waarbij het grootkapitaal echt 0,0 ruimte overliet voor de gewone burger. Eigenlijk gewoon een hele vroege, extreem agressieve vorm van gentrificatie. Mensen moesten letterlijk plaatsmaken voor balen koffiebonen en tabak.
Ja, het is de ultieme illustratie van de prioriteiten van die tijd, hè? Kapitaal had absolute voorrang op sociale cohesie. En wat hier zo fascinerend aan is, de architectuur van die nieuwe pakhuizen weerspiegelt die onvoorstelbare rijkdom ook echt op een bizar ostentatieve manier.
Hoe bedoel je dat precies?
Neem nou blok L, een pakhuis gebouwd rond 1888. Als je daarnaar kijkt, zie je absoluut geen functionele, saaie opslagloods. Je ziet de Hannoveraanse neogotische school in zijn volle glorie.
Ja, het lijken inderdaad eerder kathedralen of paleizen in plaats van magazijnen. Je ziet van dat ingewikkelde metselwerk met die rode bakstenen, koperen daken, gotische spitsbogen rond de ramen en overal van die kleine erkertjes en torentjes.
Precies.
Maar waarom zou je in vredesnaam zoveel geld, tijd en moeite steken in de buitenkant van een gebouw dat uiteindelijk alleen maar diende om balen cacao droog te houden?
Omdat het architectuur was als propaganda.
Propaganda voor wie?
Voor de wereld. Hamburg wilde concurrerende havensteden zoals een Londen of een Antwerpen even heel duidelijk laten zien: wij zijn de absolute heersers van de wereldhandel. Wij hebben zoveel geld, wij kunnen een pakhuis eruit laten zien als een kasteel.
Wauw, oké. Flexen met bakstenen dus.
Ja, eigenlijk wel. Maar vergis je niet, achter die romantische gevel schuilt een bikkelharde, hypermoderne industriële machine.
Ja, want van binnen is het heel anders.
Klopt. De kern van deze gebouwen bestaat uit geklonken smeedijzeren skeletten. Helemaal ontworpen om echt een gigantische belasting per vierkante meter te kunnen dragen.
En dat brengt ons bij de mensen die daar moesten werken. De zogenaamde kwartiersloiten, de pakhuisarbeiders. We hebben visuele bronnen bestudeerd vanuit het Spijkerstadmuseum. Dat zit tegenwoordig toevallig in de begane grond van datzelfde blok L.
Een dikke aanrader om even binnen te stappen trouwens.
Absoluut. Maar wat me daar dus direct opviel, hoe kregen die mannen in hemelsnaam die loodzware balen koffie of blokken rubber vanaf die kleine schuiten die bevaren werden door de zogenaamde Iwervuurer helemaal naar de vijfde of zesde verdieping getild? We praten over een tijd ver voordat elektrische kranen de standaard waren.
Ja, en dat is dus een fantastisch stukje vergeten infrastructuur. Ze gebruikten hydraulische lieren.
Waterklacht?
Ja, waterdruk. Onder de straten van de Spijkerstad lag een gigantisch ondergronds netwerk van pijpleidingen. Vanuit een centrale stoomcentrale werd water onder extreem hoge druk door die leidingen gepompt. En die enorme waterdruk dreef de takels en kranen aan die buiten aan de gevels van de pakhuizen hingen.
Wacht, dus de hele wijk werkte op een centraal waterdruksysteem?
Precies. De arbeiders bovenin het pakhuis hoefden alleen maar een hendel over te haren om een klepje open te zetten. De waterdruk deed de rest en de kraan hees zo'n rieten mand vol loodzware goederen razendsnel omhoog.
Een stadsbreid hydraulisch netwerk, dat is voor de 19e eeuw echt ongekend. Maar goed, ondanks die kranen bleef het fysiek natuurlijk slopend werk in dat pakhuis zelf.
Gigantisch zwaar werk, ja.
Stel je als luisteraar ook even de geur op die houten vloeren voor, hè? Het is een overweldigende mix van ruwe tabak, cacao, theebladeren, rubber en natuurlijk gigantische hoeveelheden koffie.
Oh ja, de koffiehandel in Hamburg was enorm.
In 1887 werd hier in blok O van dit complex zelfs de goederentermijnbeurs voor ruwe koffie geopend.
De derde ter wereld op dat moment. Direct naar New York en Le Havre.
Precies. Kijk, hier werden geen gezellige kopjes koffie gedronken. Hier werden gewoon de prijzen voor de keiharde wereldmarkt gedicteerd.
En die constante stroom van fysieke goederen heeft Hamburg steenrijk gemaakt. Maar, zoals we weten, de logistiek evolueerde. De juttenzakken verdwenen en daar kwamen de enorme stalen zeecontainers voor in de plaats.
En die passen natuurlijk niet door een smal grachtje in de Spijkerstad.
Nee, dus de fysieke handel trok langzaam weg uit de pakhuizen naar de veel grotere, modernere haventerminals buiten de stad.
En dan zit je met een probleem. Wat doe je met zo'n enorm, leegstaand, donker industrieel complex? Hoe bewaar je de culturele ziel van de haven als de goederen zelf al lang weg zijn?
Nou, daarvoor moeten we even naar het alleroudste pakhuis van de wijk kijken.
Keizerspeigel B, uit 1878 toch?
Ja, Keizerspeigel B. Waar daar ooit fysieke balen lagen opgeslagen, ligt nu letterlijk de geschiedenis opgeslagen. Dit pand is volledig getransformeerd tot het Internationales Maritimes Museum.
En hier moeten we het even hebben over de oprichter van dat museum, Peter Tam. Want ik las dat en dacht, hoe krijgt één particulier het in hemelsnaam voor elkaar om de grootste maritieme privécollectie ter wereld te verzamelen?
Nou, je zou het kunnen omschrijven als een hobby die grenst aan een gigantische obsessie.
Dat is zacht uitgedrukt.
Ja, Tam was origineel journalist en werd later een van de hoogste bazen bij de gigantische uitgeverij Axel Springer. Dus zijn persoonlijke fortuin en zijn netwerk waren immens.
Oké, dus hij had gewoon ongelimiteerd budget om spullen te kopen.
Ja, maar zijn passie begon eigenlijk heel simpel en klein. Naar verluid kreeg hij als heel klein jongetje een simpel miniatuurscheepje van zijn moeder. Dat was de vonk. En zijn hele verdere leven verzamelde hij maritieme objecten onder het motto Scheepvaartsgeschiedenis is mensheidsgeschiedenis.
En dat nam hij heel serieus.
Extreem serieus. Hij gebruikte zijn zakelijke connecties wereldwijd om zeldzame stukken op te kopen die anders gegarandeerd verloren zouden zijn gegaan of ergens in de archieven van een failliete scheepswerf zouden wegrotten.
Nou, als je dat museum nu binnenstapt, je voelt die obsessie in elke vezel van het gebouw. Het zijn 9 enorme verdiepingen. Ze noemen die verdiepingen daar trouwens heel toepasselijk dekken.
Ja, mooi detail is dat.
En de sfeer is spectaculair. Je hebt die massieve eikenhouten steunbalken van het originele pakhuis en die omarmen dan superstrakke moderne glazen vitrines. Je loopt daar en je ziet handgesneden houten boegbeelden die 3 meter hoog zijn. En koperen duikpakken. Die zien er echt uit als vroege ruimtepakken, zo massief.
Ja, die duikpakken zijn fascinerend.
En dan heb je die wapens die door de eeuwen heen op zee zijn gebruikt. Er is zelfs een ruimte waar je over een soort glazen vloer loopt en direct onder je voeten in het halfduister liggen eeuwenoude kompassen tentoongesteld.
En weet je, die kompassen en die antieke zeekaarten, dat is veel meer dan zomaar een vitrine met navigatie-instrumenten.
Hoe bedoel je dat?
Probeer je als luisteraar even te verplaatsen in de geest van zeg maar een 16e-eeuwse ontdekkingsreiziger.
Oké.
Je bevindt je op een fragiel, krakend houten schip. Echt midden op een onmetelijke, meedogenloze en totaal onbekende oceaan.
Zonder land in zicht.
Precies, er is helemaal niks. Er is geen GPS, er is geen radio om hulp te roepen, geen kustwacht met een reddingshelikopter. Er is alleen de oceaan.
Alleen de sterren aan de hemel. En dat kleine koperen instrumentje.
Precies dat. Zo'n kompas was toen hun absolute en enige levenslijn naar de bewoonde wereld. Het verschil tussen een goed en een slecht functionerend kompas of een astrolabium was simpelweg het verschil tussen de weg naar huis vinden of langzaam sterven van de honger en de dorst op een eindeloze zee.
Poeh, ja, dat is nogal wat.
Dat verklaart ook waarom die instrumenten met zoveel overdreven precisie, versieringen en bijna een soort religieuze toewijding werden gemaakt. Die mensen vertrouwden hun voortbestaan letterlijk toe aan de magie van die naald onder dat glas.
Dat geeft inderdaad een bizar zware psychologische lading aan zo'n object als je er nu naar kijkt. Maar wat me in de bronnen over het museum nog het meest intrigeerde, was de collectie op een van de bovenste dekken.
Ah, de modellen.
Ja, 10.000 miniatuurschepen. En op het eerste gezicht denk je misschien, nou ja, leuk een verdieping vol speelgoed voor grote kinderen. Een beetje revelbouwpakketjes.
Dat dacht ik de eerste keer ook, ja.
Maar dit zijn absoluut geen bouwpakketjes. Dit is de harde kern van de historische scheepsbouw. Waarom waren die kleine modelletjes historisch gezien zo levensbelangrijk?
Nou, de moderne scheepsbouw, zoals wij die nu kennen, met strakke wiskundige blauwbrukken, katmodellen en windtunnels op een computer, dat bestond natuurlijk nog helemaal niet in de 16e of 17e eeuw.
Nee, toen hadden ze alleen hout en touw.
Scheepsbouwers werkten toen puur vanuit traditie, gevoel en ervaring. Maar stel nou, jij bent meesterbouwer en je moet een koning of een rijke investeerder overtuigen om een gigantisch fortuin te investeren in een compleet nieuw type oorlogsschip of een nieuw vrachtschip.
Dan kun je ze niet zomaar een kladje met een tekening laten zien.
Precies, want zo'n plattegrond zouden ze simpelweg niet kunnen lezen of begrijpen. Dus wat deed je?
Je bouwde het hele schip alvast, maar dan in het klein, op schaal.
Ja, een meesterbouwer maakte maandenlang een exacte 3-dimensionale maquette op schaal. En dan bedoel ik echt exact, waarbij elk spant, elk miniatuurkanon en elke touwlengte in perfecte verhouding stond met hoe het echte schip moest worden.
Dus eigenlijk waren dit de eerste 3D-prototypes ter wereld?
Exact. Zo konden ze de opdrachtgever visueel overtuigen. Maar het was ook om te testen hoe de rompvorm zich in theorie in het water zou gedragen. Zonder die miniatuur werfmodellen was de snelle innovatie van de Europese floten simpelweg onmogelijk geweest.
Het is echt geweldig hoe zoiets kleins, zoiets ogenschijnlijk onschuldigs, zo'n gigantische impact op de wereldgeschiedenis kon hebben.
Bizar, hè?
Ja, maar goed, we hebben nu gezien hoe Hamburg het water manipuleerde en hoe ze een hele woonwijk wegvaagden om hun wereldhandel uit te breiden en pakhuizen neer te zetten.
Klopt.
Maar tegenwoordig zit de stad in een hele nieuwe fase van stadsontwikkeling. Vooral in de havencity, dat is het hippe gebied rondom die oude havens. En daar zien we ineens een compleet andere filosofie over hoe je omgaat met het verleden.
Ja, een hele mooie verschuiving.
Want we laten Kaispeiger B even achter ons, het museum, en we kijken nu naar een andere icoon, Kaispeiger A.
En Kaispeiger A was vroeger, net als de rest van de wijk, een kolossaal en loeizwaar bakstenen pakhuis.
Waar ze cacao en tabak opsloegen.
Ja, en waar Hamburg eind 19e eeuw zonder enig pardon de Broekeilanden met de grond gelijk maakte, hebben ze met Kaispeiger A echt een radicaal andere keuze durven maken. Ze hebben het bakstenen fort namelijk niet gesloopt om plaats te maken voor moderne architectuur.
Ze hebben het behouden.
Ja, ze hebben het massieve pakhuis letterlijk gebruikt als de fundering voor de Elbphilharmonie. Pa.
De beroemde Elfie. Een waanzinnig bouwwerk. Het nieuwe concertgebouw ontworpen door het architectenbureau Herzog en de Meuron. En als luisteraar, je moet het even voor je zien. Je hebt de onderste, zegt 6 verdiepingen. En dat zijn gewoon de massieve, originele, rode bakstenen muren van dat oude pakhuis.
En daarbovenop?
Daarbovenop staat ineens een spectaculaire, golvende, kristallenachtige glazen structuur met een dakterras tussenin.
Het is echt een krankzinnig gezicht.
Ik probeerde dus een beetje een analogie te vinden voor hoe bizar dit contrast is. Je kunt het eigenlijk niet vergelijken met een boom, weet je, met oude wortels en nieuwe bladeren. Dat klinkt veel te poëtisch en zacht.
Wat is het dan wel?
Het is eigenlijk alsof je een donker, middeleeuws kasteel hebt en je besluit opeens om daarop een gigantische, glanzende, futuristische ruimtesonde te parkeren. En op de een of andere manier moet je ervoor zorgen dat het hele kasteel eronder niet instort.
Ha, nou ja, structureel gezien was dat tijdens de bouw ook echt een absolute nachtmerrie voor de ingenieurs.
Dat kan ik me voorstellen, ja.
Kijk, Kaispeiger A was natuurlijk stevig gebouwd. Ontworpen om duizenden tonnen aan balen cacao te dragen.
Zeker.
Maar de gigantische krachten die een compleet nieuw concertgebouw, inclusief zalen, hotels, parkeergarages en appartementen uitoefent op zo'n oude constructie, dat is van een hele andere orde.
De boel zou gewoon verzakken in de rivierbedding.
Exact. Het oorspronkelijke fundament, dat bestond uit 19e-eeuwse houten palen in de modder, was gewoon volstrekt onvoldoende om dat nieuwe gewicht te dragen.
Hoeveel weegt dat hele gebouw dan?
De hele constructie weegt zo'n 200.000 ton.
200.000 ton? Bizar.
Dus om dat allemaal te kunnen dragen, moesten ingenieurs honderden extra micro-heipalen gebruiken.
Micro-heipalen?
Ja, ze moesten dwars door de bestaande bakstenenmuren heen en dwars door het originele fundament extra palen heel diep in de rivierbedding boren om dat pakhuis te stutten. Het is eigenlijk een extreem staaltje bouwkundige openhartchirurgie.
Het klinkt alsof ze het oude pakhuis onzichtbaar aan het infuus hebben gelegd met stalen pinnen van binnen, alleen maar om die glazen kroon erbovenop te kunnen dragen.
Klopt.
En over die glazen kroon gesproken, dat is ook geen standaard kantoorglas van de bouwmarkt, hè?
Zeker niet.
Die gevel van de Elbphilharmonie bestaat uit 1096 individuele glaaselementen. En die ruiten zijn gebogen. Sommige zijn bol, sommige zijn hol. En waarom? Om de reflectie van het water en de lucht continu op andere manieren te vangen. Afhankelijk van hoe je er langs loopt.
En ze hebben ze ook nog geprint met een specifiek patroon, toch?
Ja, fritten heet dat proces. Dat doen ze met van die grijze stippen om het zonlicht te reguleren en de akoestiek in het gebouw te optimaliseren. En schrik niet, weet je de kosten voor dit grapje?
Ik durf het bijna niet te vragen.
De kosten lagen op zo'n 20.000 euro per raam.
Per ruit.
Per ruit, dat is gewoon de prijs van een gloednieuwe middenklasse auto. En daar hangen er dus bijna 1100 van aan die gevel.
Oef, het is exorbitant, dat staat buiten kijf. Maar weet je, conceptueel gezien vertelt dit gebouw ons wel iets heel krachtigs over de huidige identiteit van de stad Hamburg.
Hoe zie jij dat dan?
Nou, door dat nieuwe, hypermoderne culturele centrum letterlijk, fysiek, bovenop die zware industriële geschiedenis te verankeren, vertelt de stad nu een verhaal van continuïteit in plaats van vernietiging.
Precies het tegenovergestelde van wat ze deden met de Broekeilanden.
Precies. En het contrast tussen dat kille, ruwe, rode baksteen dat zweet, arbeidt en ja, ook uitbuiting ademt. En dan daarbovenop dat lichte, weerspiegelende glas dat staat voor kunst en de moderne toekomst. Dat is eigenlijk de ultieme synthese van wat Hamburg op dit moment wil zijn.
Adaptatie in plaats van totale uitwissing.
Ja.
En dat brengt ons natuurlijk bij de absolute kern van alles wat we vandaag in deze verkenning hebben besproken. Dus als je nu om je heen kijkt tijdens je wandeling door deze stad, realiseer je dan hoe bizar gelaagd elke steen en elke kade hier is.
Het is nergens zomerlenkade.
Precies. Je ziet hoe de grillen van de Elbe bedwongen worden door vernuftige drijvende pontons bij de landingsbruggen. En je realiseert je dat die romantische trapgeveldjes van de Spijkerstad eigenlijk een monument zijn van meedogenloze stadsplanning, aangedreven door stoom en ondergrondse waterdruk.
Je begrijpt nu ook dat die objecten in dat maritiem museum geen decoratie of speelgoed zijn, maar gewoon de keiharde overlevingsinstrumenten van de mensheid op zee.
En je ziet straks in de Elbphilharmonie dat de geschiedenis van een stad niet letterlijk onder het zand hoeft te worden begraven om relevant te blijven voor de toekomst.
Maar toch, aan die eeuwige drang naar relevantie van Hamburg kleeft wel een hele prangende vraag, hoor.
Oh, vertel.
Terwijl je als luisteraar straks naar dat langstromende water kijkt, moet je eens bedenken dat het ritme van de wereldhandel, het ritme dat Hamburg altijd al heeft gedicteerd, in een krankzinnig tempo aan het versnellen is.
De logistiek stopt niet.
Nee, nieuwe containerschepen worden echt onvoorstelbaar groot. En om die gigantische drijvende mastodonten de haven in te krijgen, moet die Elbe continu elk jaar weer dieper en breder worden uitgebaggerd. En dat heeft gigantische ecologische en infrastructurele consequenties voor het hele gebied.
Het klinkt alsof dat een strijd is tegen het water die je haast niet eindeloos kan blijven winnen.
Dat is dus de grote vraag. Hoe lang kan een historische havenstad zich fysiek blijven aanpassen aan die kille, genadeloze schaalvergroting van de globalisering? Wanneer is die rivier te diep uitgehold en wanneer zijn de originele kaders echt definitief te klein?
Dat is de grens van de groei opzoeken.
Precies. En wat moet Hamburg over pak een beet 50 jaar weer bovenop haar eigen fundamenten stapelen? Om niet gedegradeerd te worden tot zeg maar slechts een leuk openluchtmuseum van de 19e eeuwse handel.
Dat is inderdaad het spanningsveld waar je vandaag de dag als wandelaar gewoon middenin staat in Hamburg.
Een fascinerende gedachte om verder over te peinzen.
Een fascinerende, maar inderdaad ook wel confronterende gedachte om de rest van je audiowandeling mee in te gaan. Blijf je ogen goed open houden, voel de geschiedenis onder je voeten trillen en bedenk bij elk gigantisch schip dat je daar op de Elbe voorbij ziet glijden, welke prijs ervoor betaald is.
Zo is het.
Geniet van je tijd in Hamburg en, zoals altijd, blijf diep graven.